In de nacht dat de Heer Jezus verraden werd, zoals beschreven in Johannes hoofdstuk 13, en dan doorlopend tot en met hoofdstuk 17. En de eerste gebeurtenis die ons daar vermeld wordt, is de geschiedenis van de voetwassing, waarbij het erom gaat dat hierin het belangrijkste aspect van het tegenwoordige werk van de Heer Jezus Christus wordt uitgebeeld. Immers, wij kennen hem als de hoge priester uit de Hebreeënbrief, met name uit Hebreeën hoofdstuk 1 en 2. Wij kennen hem als de hoge priester die verzoening doet voor de zonden des volks. En hoe dat ook zij, we hebben het vorige keer ook uit meerdere schriftplaatsen aangehaald. Wij hebben de verzoening der misdaden, namelijk de vergeving. Dat is waar wij uit leven. En de gedachte is eenvoudigweg deze, dat de Heer ons eenmaal geheel gereinigd heeft. En voor zover wij rein gehouden moeten worden, want daar weten wij niks van, het gaat ons ook weinig aan. Maar voor zover wij nog gereinigd moeten worden, dan wel rein gehouden moeten worden, is het de Heer die dat regelt, dat wil zeggen de Heer die dat vaststelt, maar dat ook daadwerkelijk doet. Want hoe je dat ook keert of wendt, niet alleen in deze geschiedenis, maar ook in leerstellige uiteenzettingen zoals we die vinden in de latere Nieuwtestamentische brieven, wordt uiteengezet dat dit zondeprobleem inderdaad is opgelost, niet door ons, maar door hem. En dat betekent dat wij er geen omkijken meer naar hebben. Zo zit dat. Het is makkelijk gezegd, ik weet het. In de praktijk leveren het dikwijls wat problemen op, omdat wij nou eenmaal moeten leren om te zoeken de dingen die boven zijn en daarbij onze oude mens, zoals dat heet, ik zit in Colossens 3, om onze oude mens uit te doen, af te leggen, of hoe dat maar heet, mag voor dood te houden. Dat is meer Romeinen hoofdstuk 6. Maar we vinden dat op talloze plaatsen. Want het leidt geen twijfel dat wij zondaren zijn en blijven, maar het leidt ook geen twijfel dat het ons op geen enkele wijze in de weg staat om de Heer te dienen. Immers, het bloed van Christus reinigt onze harten van een kwaad geweten. Hebreeën 9 vers 14 hebben we vorige keer aangehaald. Opdat wij de levende God zouden dienen. En daar gaat het om. Om die praktische dienst. Dat is ook het doel van het een en ander. En dat is ook wat we in deze geschiedenis trouwens vinden. Dat heb ik u niet gezegd. Maar wat we natuurlijk ook hierin geïllustreerd vinden, is dat de hoge priester inderdaad zorgt dat de priesters hun dienst kunnen doen. Want deze rituele reinigingen, wassingen, vinden wij in de oud-testamentische uiteenzettingen onder de wet. En daarbij gaat het om de reiniging van de priester, om hem daardoor bekwaam te maken tot de dienst aan God. En dat is precies wat onder andere dan Hebreeën 9 vers 14 zegt. Gereinigd, harten gereinigd zijn van kwaad geweten om de levende God te dienen. Daar gaat het om. Of ik citeer maar weer eens wat anders. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Niet hij zal u bekwaam maken, nog minder, gij moet u bekwaam maken. Maar gewoon hij heeft ons bekwaam gemaakt. Dus schrijft de apostel notabene aan de Korintiërs in 2 Korinthe 3. En als die daartoe bekwaam zijn, dan zijn wij het zeker, denk ik wel eens. Nou goed. Maar zo steekt het in elkaar. En dat is wat we hier vinden, want ik heb al gezegd, het feit dat de Heer Jezus zijn kleding aflegt en zich omgat met een linnen doek, is ongetwijfeld de uitbeelding van zijn opstanding in de eerste plaats, en in de tweede plaats meteen, van zijn hoge priesterschap, want gekleed zijn in linnen, dat is het voorschrift voor de priesters. Die mochten geen wol dragen, die moesten in linnen gekleed gaan. En dat is wat het is. En wat we hier uitvinden is niet alleen wat de hoge priester doet voor het volk in het algemeen, maar meer in bijzonder wat de hoge priester doet opdat de priesters hun dienst zouden kunnen vervullen en daartoe bekwaam zijn. En dat is wat de Heer aan ons doet. Dat dat verandering van denken met zich meebrengt, of eist, ja, dat is waar. Natuurlijk is dat zo. Maar die verandering van denken, die komt voort uit geloof. Geloof in wat de schrift zegt. De Bijbel zegt ons deze dingen nou eenmaal klaar en duidelijk. Daar mag geen twijfel over bestaan. En ik weet heus wel dat die twijfel er is. En dat de discussie over de Bijbel gewoonlijk gaat. Of, wat hebben we nou weer gelezen ook alweer? Of, of die oud-testamentische geschiedenis er wel geweest is, of het Rijk van David er wel geweest is, en hoe dat eigenlijk zat met die stad Jericho, en allemaal dat soort dingen hebben we weer gelezen. Allemaal van die van die onzin van mensen die in het nieuws willen komen of een boek moeten verkopen of moeten promoveren, vanwege hun carrièreplanning, denk ik altijd. We hoeven ons daar niks van aan te trekken, maar zolang de discussie daarover gaat en ons dat bezighoudt, komen we natuurlijk nooit toe aan enige leerstellige uiteenzetting in de Bijbel. En daar gaat het maar om. Toch? Nou goed. Want dit zouden wij leren verstaan, dat onze verlossing compleet is. Dat wij die geloven in de Heer Jezus Christus, ons vertrouwen op hem gesteld hebben, daardoor hebben deel gekregen aan zijn leven. Zijn leven dat in ons geleefd zou worden. Het enige wat voor ons noodzakelijk is daarin, is dat we ons vertrouwen daarop stellen en daaruit leven. En als de schrift zegt dat wij in Christus volmaakt zijn, en dat wordt vele malen gezegd, dan is dat gewoon zo voor God. En de excuses die wij voor onszelf of onze familie hebben, die gelden voor God niet. Zo gemakkelijk kom je er ook weer niet vanaf, denk ik altijd. Wij zijn kinderen Gods en bekwaam gemaakt tot de dienst aan God, opdat wij daardoor bovendien zouden opgevoed worden onze aanstelling tot zonen in de toekomst. Dat is het hele idee. En daar gaat het dus om, daar leven wij uit, dat we volmaakt gesteld zijn in Christus. Wij hebben de verlossing, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom, weet je nog wat ik u voorgelezen heb, naar de rijkdom. We hebben de vergeving der misdaden, naar de rijkdom, niet van onze belijdenis, heb ik gezegd, en ook niet naar de rijkdom van ons berouw of zoiets, allemaal onzin, staat nergens in de Bijbel, zulke dingen. Er staat naar de rijkdom van zijn genade, daar gaat het om. Nou goed, en daar leven wij dus uit. En waar we dus uit leven, is in het vertrouwen dat de Heer onze voeten wast. Niet op verzoek, ik wijs hem maar op, u kent de geschiedenis natuurlijk, hè? Ik ga hem niet weer lezen. Niet op verzoek, hij doet het gewoon. Hij beantwoordt uit zijn genade niet onze gebeden. Daar gaat het hier niet over. Waar het over gaat, is wat in Hebreeën gezegd wordt over deze hoge priester. Hij is trouw aan degene die hem gesteld heeft. Daar spelen wij niet eens een rol in. Wij zijn daarin leidend voorwerp, om zo te zeggen. Niet al te grammaticaal op te vatten, uiteraard. Maar ik bedoel, we hebben er verder niks mee van doen. Hij doet dat en daar leven wij uit. En dat is wat de discipelen hier onderwezen kregen, waarvan de Heer zei, dat verstaat gij nu niet. Maar het zal duidelijk zijn dat ze dat hierna wel degelijk verstaan hebben. Er zit echter nog een verhaal aan vast. Dat begint in vanaf vers 12 dan. Als hij dan hun voeten gewassen en zijn klederen genomen had, zat hij wederom aan en zei tot hen, verstaat gij wat ik jullie gedaan heb? Nou ja, hij zei eerst in vers 7, wat ik doe weet gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan. Na zijn opstanding uiteraard, dat kon ook moeilijk anders. Maar hier zegt hij, verstaat gij wat ik jullie gedaan heb? Nou, misschien verstonden ze het niet, maar later wel, en dat... Daar worden deze woorden dan aan toegevoegd. Hij zegt, gij noemt mij meester en heer. En gij zegt wel, want dat is wat ik ben. Ik ben het, uw meester en heer. Indien dan ik, de heere en de meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen. Ik ben wat ongelukkig met de tekstverwijzing die er in mijn Bijbel onder staat, nagelaten 6 vers 1 en 2. Want als u mij vraagt, gaat het daar niet over. Ik zal er een paar andere tekstverwijzingen bij gezet hebben. Bijvoorbeeld naar, dan moet ik hem dus bedenken, Colossense. Lijkt me in ieder geval een goeie. Colossense hoofdstuk 3. Colossense hoofdstuk 3. Daar gaat het immers over dat zoeken van de dingen die boven zijn. En het gaat over... Dood dan uw leden die op de aarde zijn, vers 5, kortom, leg dit alles af, na vers 8, namelijk doe dat uit, vers 9. Men zou namelijk de nieuwe mens aandoen alsof het een kledingstuk is, in vers 10 en daarna ook in vers 12, en die lees ik nu. Zo doe dan aan als uitverkorene gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. U herkent die dingen als vruchten van de geest, omdat ze zo ook genoemd worden in Galaten 5, vers 21 of daar in de buurt. En dan vers 13, verdragende elkander en vergevende de een de ander, want dat is wat voetwassing primair inhoudt. Vergevende elkander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, mocht die klacht er zijn, dan zou men vergeven. Gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, gelijkerwijs als uw Heer en Meester u vergeven heeft, uw voeten gewassen heeft, doet ook gij alzo. En dat is precies hetzelfde dus als wat we lezen in de beelden van Johannes 13, waar de Heer zegt, indien dan ik de Heer en de Meester uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen. Namelijk zonden, overtreding of wat het maar is, niet toe te rekenen. Weg te doen. En hetzelfde leest u ook in Efeze 4, is het nog, geloof ik. Ja. Efeze hoofdstuk 4, het laatste vers. Maar zijt jegens elkander goede tieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus u lieden vergeven heeft. Valt weinig aan uit te leggen. Blijkt mij vanzelfsprekend als de Heer onze schulden vergeven heeft, dat er automatisch uit voortvloeit dat wij ook schulden die anderen eventueel aan ons zouden hebben vergeven. Moeilijker is het niet. Benadering, ze schiet me zelfs een gelijkenis binnen. Ik weet niet hoe die officieel heet en kent het verhaal ook niet meer helemaal goed. Maar het kwam erop neer van iemand die was een grote schuld kwijtgescholden. En hij zelf had nog ergens een kleine schuld op te eisen. En hij eiste wel die kleine schuld op, terwijl hem zelfs een grote schuld vergeven was. Dat zijn dingen die niet met elkaar in overeenstemming zijn, uiteraard. Dus wij leven uit de vergeving van zonde. Zit er heus niks anders op dan dat we anderen vergeven. En ik zeg het nu negatief, zo van er zit er niks anders op. Het lijkt alsof het iets moeilijks is wat we dan moeten doen. Ik moet u zeggen, dat lijkt alleen maar zo, want dat is het niet. Ik persoonlijk prijs mij gelukkig dat ik niet geacht word andermans schulden toe te rekenen, want daar kan je dagwerk van hebben. Ik wel een broeder, ja, maar daar gaat het dan niet over. Nee, daar kun je dagwerk van hebben, toch? Gelukkig hoeft het niet, dus ik hoef er niks van aan te trekken. Ik hoef niks te doen om die schulden die anderen bij mij hebben, om die op te eisen of wat dan ook. Ik vind het allemaal wel best. En mocht er echt van een schuld sprake zijn, dat is nog geen probleem. Want de Heer zei dat hem de wrake toekomt en dat hij zal vergelden. En als er wat rechtgezet moet worden, doet hij dat. Dat is makkelijk. Dat ontlast ons van een heleboel betrekkelijk nutteloze en onprettige bezigheden, denk ik altijd. Ik vind het makkelijk. Wij kunnen als christen dus heel gemakkelijk door het leven gaan. Het raakt ons niet. En mijn vader zou bovendien nog eraan toegevoegd hebben, naar aanleiding van de Colossensebrief. Nou ja, als je dan toch dood bent en er wordt tegen je aangeschopt, wat doe je dan terug? Hè? Als je wat terug doet, dan ben je nog niet dood. Dan klopt er iets niet. Toch? Ja, het zijn niet zulke prettige beelden, maar ze blijven hierbij en daar gaat het maar om. Hè? Maar zo schrijft de Bijbel het, toch? Goed. Dus wij zouden dit voorbeeld navolgen en elkander vergeven. Vers 15 van Johannes 13, want ik heb u een voorbeeld gegeven op dat gelijke wijze ik u gedaan heb, gij lieden ook doet. Want wij allen zouden immers navolgers van Christus zijn, ook in deze dingen. En daar gaat het maar om. Want, vers 16, een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer, nog een gezant meerder dan die hem gezonden heeft. Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelfde doet. Zodat u maar ziet dat onze zaligheid daarvan afhankelijk is. Niet het feit of we in de hemel komen of niet, maar wel met betrekking tot ons praktische leven uiteraard. Dit is christelijk. Zonde niet toerekenen. Negeren dus, laten voor wat het is en elkaar kennen, niet naar het vlees, 2 Korinthe 5, maar inderdaad elkaar kennen in Christus. Niet naar de oude mens, maar naar de nieuwe mens. Zo zouden wij onszelf zien en dus ook elkaar. Want God ziet ons zo en behandelt ons ook zo. Nou goed, daar wil ik het wat dit schriftgedeelte betreft feitelijk bij laten. We krijgen hierna, omdat het niet de bedoeling was dat het Johannes Evangelie vers voor vers zou bespreken. Goed. zeg het maar even bij. Ja, dat is zo. Hierna krijgen we die geschiedenis van Judas. En het verraad van Judas wat steeds weer naar voren komt. En daar zullen we het ook niet steeds over hebben. Het zal duidelijk zijn dat Judas hier al op voorhand een beeld is van het Joodse volk. Dat zijn eigen Messias zou afwijzen. En Judas staat dus gewoon voor Juda, het Joodse volk en al wat daarna mee samenhangt. Inclusief wat wij dan gewoonlijk noemen de zelfmoord van Judas. Maar dat is ook niet zo'n smakelijk verhaal om het erover te hebben. Maar ook inclusief dat zijn huis woest zou gelaten worden. Ontleend aan de uitspraak in de psalmen. Die in werkelijkheid in een hoogste instantie niet een uitspraak is over de persoon van Judas, maar over het Joodse volk. Dat het daarnaast op Judas ook van toepassing is, omdat het een beeld is van het andere, dat is inderdaad zo. En ook inclusief de uitspraak, en anderen nemen zijn opzienersambt. En daar gaat het nou juist over in dit schriftgedeelte. Ja, die termen staan hier niet, het staat pas in Handelingen 1, wanneer Judas als een van de 12 vervangen wordt door iemand anders. Omdat, zegt Petrus, staat in de psalm staat, en anderen nemen zijn opzienersambt. Maar het punt is dat het opzienersambt van Israël, dan wel van het Joodse volk, zou overgaan naar iemand anders, namelijk eveneens een ander volk. En dat is het bekende verhaal van, hoe ik het maar weer vertel, hè. Van de 2 stammen ontslagen uit het priesterambt, worden beschouwd als dood en verstrooid, ik zeg het maar netjes, uiteengespat staat er eigenlijk, maar vooruit. En verstrooid, en een andere volk zou het opzienersambt, het priesterschap namelijk, want dat is wat het is, het priesterschap van dat volk overnemen, en zo komen wij dan dus toch weer terecht, hetzij bij de 10 stammen, maar voor het geval u zegt, daar wil ik niet over horen, dan zeg ik, nou maakt niet uit, dan komen we dus terecht bij de gemeente. En in de praktijk is het verschil niet zo heel groot. Maar zo is dat, want het is wel degelijk zo dat de gemeente de plaats van Israël inneemt in onze dagen. Vooropgesteld dat die plaats de plaats of positie is van priesterlijk volk. Van volk Gods dat geroepen is om als priesterlijk en koninklijk volk de deugden te verkondigen van degene die hem getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Met dank aan Petrus, die het zo schrijft, immers. Want daar gaat het om. De roeping van Israël, zeg ik altijd, is niet een roeping om behouden te worden, laat staan om in de hemel te komen. Het heeft bovendien absoluut niks van doen met de persoonlijke zaligheid of het gebrek daaraan van de individuele Israëliet. Het is gewoon de roeping van een volk opdat het als specifiek volk God zou dienen. Als eerstgeboren onder de volkeren grotere verantwoordelijkheid zou dragen dan de overige volkeren. En dus speciaal God zou dienen, is eigenlijk het idee als koninklijk en priesterlijk volk. En die functie zou het hebben, maar toen het Joodse volk ongelovig bleek, kon het onmogelijk nog langer in die positie blijven. En u en ik kunnen op onze vingers uitrekenen, dan wel op onze Hollandse klompjes aanvoelen, hoe dat dan gaat, hè? Ze even niet theologisch bevooroordeeld zijn, hè? Nu kom ik maar weer eens een keer van een heel andere kant binnen. Als we nou niet theologisch bevooroordeeld zijn, en we stellen vast dat de 2 stammen van Israël, het Joodse volk, de Messias afwijst, ongelovig is en ontslagen wordt uit het priesterambt, om zo te zeggen, als volk Gods en als Ami, of hoe het maar heten mag, naar welk volk gaat het dan naartoe? Want iemand anders moet zijn opzienersambt nemen, zoals de psalmist schreef. En de gedachte is natuurlijk heel simpel. Het andere deel van Israël, als het even kan. En dat is ook inderdaad gebeurd. Toch? Dat is inderdaad gebeurd. Dus we gaan naar het volk dat echt eerstgeborener zou zijn, omdat het geprofeteerd was. Zo is dat gegaan en daar is dan de gemeente uit tot stand gekomen. En de gemeente als zodanig maakt natuurlijk deel uit van het priesterlijke volk, daar gaat het om. En heeft dus ook die priesterlijke verantwoordelijkheid. Zo zit dat. De tijd is niet ver meer dat opnieuw van Israël gezegd zal worden, terwijl gij de kennis verworpen hebt, ik heb het nu over 10 stammen. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zult bedienen. En raad eens waar het dan weer naartoe gaat. Terug naar de 2. Jawel. Want als die heidenen, dat waren die 10 stammen, als die in hun geloof niet blijven, zullen ook zij alsnog afgesneden worden. Dat is Romeinen 11. U begrijpt, de gemeente kan niet afgesneden worden. Je zit daar altijd met het grote probleem. En daar moet je dus zeggen hoe het echt in elkaar zit. Hè? Ja, als je wilt wil ik er wel uitgebreider op ingaan. Maar heb ik daar niet eens een Bijbelstudie dag aan gewijd? Dat is toch een keer? Hè? Een jaartje geleden of zoiets? 35 jaar geleden? Ja. Toen was ik 3. Dus dat kan niet. Nou ja, ik weet het ook niet meer. Maar de gedachte, ik weet niet of u het verhaal kent, maar als u het helemaal niet kent, sorry. Maar als u een beetje kent het verhaal van die olijfbomen in Romeinen hoofdstuk 11. De natuurlijke takken afgesneden, de tegennatuurlijke takken geënt op de plaats die open viel, zal ik maar zeggen. Maar van die tegennatuurlijke takken, zeg maar dan, dat zijn wij, dat is de gemeente, en dat moet heel dicht in de buurt zijn. Ligt er voor de hand. Maar je komt daarna in de problemen als er staat dat als die heidenen in hun geloof niet blijven, zullen ook zij afgesneden worden. En hoe kan de gemeente nou afgesneden worden? Nee, dat kan dus niet. Behalve bij degene die geloven in afval der heiligen en dat soort dingen meer. Maar vooruit, hè. Maar dat is niet bijbels. Nee, het punt is gewoon dat het ook niet echt over de gemeente gaat. Het gaat over de 10 stammen van Israël, officieel. De Angelsaksische volkeren, populair gezegd. En dat die de kennis verwerpen, ook juist vandaag, en dat dat zinderogen gebeurt, met een verschrikkelijke snelheid, ja, dat lijkt me ook een duidelijke zaak. En dat dus een keer een einde komt aan de functie van olijfboom, dus een priesterlijke functie, dat daar een keer, van getuigen kun je ook zeggen, dat daar een einde aan zal komen, ja, zeer binnenkort, ja, precies. En dan gaat het verhaal weer verder bij het Joodse volk uiteraard. Begint het overnieuw. Na de opname van de gemeente is dat dan dus uiteraard. Hè? Maar goed, dat ligt allemaal achter die geschiedenis van Judas. Prachtige symboliek. Ik moet altijd grijnzen, dat mag niet, ik moet huilen. Maar in werkelijkheid grijns ik altijd als ik dan weer eens lees. Wie schreef dat nou ook laatst weer over dat Judas nooit geleefd had enzovoorts. Dat ze dat maar verzonnen hadden enzovoorts. Denk ik, die mensen lezen wel een Bijbel, een Bijbelse geschiedenis, struikelen over de persoon van Judas. Maar hebben niet eens in de gaten dat Judas notabene alleen al vanwege zijn naam een type is van heel het Joodse volk. En dan kun je wel zeggen, Judas heeft niet geleefd, maar het doet niks af aan het feit dat wij vandaag van doen hebben met een Joods volk dat inderdaad niet gelooft dat Jezus de Messias is en dus de eigen Messias heeft verworpen. Ja. En dat valt toch niet te ontkennen, want dat kun je gewoon om je heen zien. Zullen ze jezelf ook wel willen vertellen. Zo zit dat, toch? Zo zie je maar weer. En wil je wat uit de Bijbel wegredeneren? Wie was dat, Maartenhart? Ik geloof het wel. Maar goed, laat me zien. Het is ook heel niet belangrijk. Mensen die zulke dingen schrijven zijn absoluut volstrekt onbelangrijk. Dus die zullen we verder niet doen. Maar dat steekt hierachter. Hè? Dat wil zeggen, enerzijds de roeping van de gemeente als priesterlijk volk. Daartoe wordt het ook gereinigd. Want ik neem nu weer de eenvoudige termen gewoon. Hè? Daartoe wordt het ook gereinigd. Eenmaal helemaal gewassen en vervolgens de voeten gewassen. Rein gehouden voor de dienst. Maar het is een dienst in plaats van Judas, want Judas verdwijnt van het toneel. Het Joodse volk dus daarmee. Daar gaat het om, vandaar dat het steeds hier afwisselend genoemd wordt. Nou goed. En daarna, vers 31 van Johannes 13, als hij dan uitgegaan was, Judas dus, de nacht in, het eindigt ook zo aardig aan het eind van vers 30, hij ging terstond uit en het was nacht. En dat is het ook altijd gebleken. Ja, duisternis. Duisternis van de tegenwoordige bedeling in elk geval. Als hij dan uitgegaan was, zei Jezus, nu is de Zoon des Mensen verheerlijk. Ik zal het vertalen met nu wordt de Zoon des Mensen verheerlijk, maar vooruit. En God wordt in hem verheerlijkt, wederzijds. Want zo is dat en speelt ook een belangrijke rol in de verdere hoofdstukken, dat wil zeggen de verdere beschrijving ook van deze avond. En niet in de laatste plaats in de woorden van het zogeheten hogepriestelijk gebed van Johannes hoofdstuk 17. De gedachte is namelijk dat de functie van de Heer Jezus, of zullen we maar gewoon zeggen de functie van de Zoon, niet anders is dan de verheerlijking van de Vader. Dat is zijn opdracht. En andersom, God zelf openbaart zijn heerlijkheid in de Zoon. Dus het werkt absoluut van twee kanten. Dat kan ook niet anders natuurlijk. Als de Heer Jezus de heerlijkheid Gods openbaart, als ik dat woord mag en kan gebruiken in dit verband, dan zal duidelijk zijn dat God daarmee de Heer Jezus verheerlijkt. En dat is de situatie in elk geval nu. Want toen hij op aarde was, ik zeg het voor alle duidelijkheid nog maar een keer, had hij geen gedaante nog heerlijkheid. Had hij een verdorven gelaat. Of je dat letterlijk neemt of overdrachtelijk. Ik zou zeggen, in ieder geval overdrachtelijk, omdat het veel belangrijker is. Maar letterlijk denk ik ook. Het is een uitspraak uit Jesaja, zoals u weet. Maar in ieder geval, terwijl hij op aarde was, had hij geen gedaante nog heerlijkheid. Hij openbaarde geen heerlijkheid. Niets van dat alles. Maar voor zover iets van heerlijkheid gezien werd, was het bij de verheerlijking op de berg, die dan dus toch alleen maar mogelijk was als hij de rest van de tijd niet verheerlijkt was. Als u begrijpt wat ik bedoel. Toch? Het was dus alleen bij die gelegenheid. En verder wordt er een keer gezegd, maar daar hebben we al bij stilgestaan, dat hij zijn heerlijkheid demonstreerde in de tekenen die hij deed. Maar de aardigheid daarvan is dat die uitdrukking heus niet betekent dat er heerlijkheid als zodanig gezien werd, maar dat de tekenen die hij deed een uitbeelding waren van de heerlijkheid die hij zou ontvangen. Want al deze tekenen die hij deed zijn tekenen van wat hij nu, dat wil zeggen sinds zijn opstanding, doet. In zijn verheerlijkte positie. En als het dus staat, zo heeft de Heer deed een teken en zo heeft hij zijn heerlijkheid geopenbaard, staat in Johannes 2, dan wil dat niet zeggen dat daar iets als heerlijkheid gezien werd, of dat de Heer daar gezien werd in verheerlijkte gedaante of zo. Maar het wil zeggen dat het teken wat hij deed de uitbeelding is van wat hij later in heerlijkheid zou doen. Wat zou hij doen? Wat deed hij in Johannes 2, als er staat dat hij daar zijn heerlijkheid geopenbaard heeft. Hij veranderde water in wijn. Ik moet even dat gedichtje van Johan Bos erbij laten gaan, dus dan is het even stil. Maar vooruit. Hij veranderde water in wijn. Dat wil zeggen, dat woord waarmee wij die vaten zijn, gevuld zouden worden, verandert hij in, zet hij om in nieuw leven. Wijn. Het leven van een nieuwe verbond. Wij vullen ons, om zo te zeggen, met het woord God, waarvan het water nou eenmaal de uitbeelding is, in alle opzichten. Maar als het gecontroleerd wordt, dan blijkt het wijn te zijn. Leven. En dus mijn woorden zijn geest en leven, is hetzelfde als het veranderen van water in wijn. En dat is wat hij nu doet. En dat is dus zijn heerlijkheid nu. En daar wordt hier steeds naar vooruitgewezen uiteraard, de heerlijkheid die hij zou ontvangen. Precies zoals het natuurlijk al stond in de eerste versen van dit hoofdstuk, maar ik kom er nou maar niet meer op terug. Vers 32 dan, indien God in hem verheerlijkt wordt, zo zal ook God hem verheerlijken in zichzelf. En hij zal hem terstond verheerlijken. Waar het over gaat, is dat de Heer gewoon zegt dat hij terstond uit de dood zou opstaan. En dan zegt u nou, terstond. Het is altijd voor iemand die dan woordstudie doet. Sorry hoor, maar ik moet altijd een beetje lachen om woordstudies. Omdat ze meestal niet deugen namen. Nee. Iemand die een woordstudie doet, zou zeggen terstond, wil zeggen in diezelfde stonde. En een stonde is een uur, want dat staat in het woordenboek. Dus je zou in hetzelfde uur of binnen het uur verheerlijk moeten worden. Maar het was pas op de derde dag. Als je mij vraagt 36 uur, maar krijg ik weer moeite met de wiskundigen die dat niet na kunnen rekenen. Maar in ieder geval, het was niet helemaal onmiddellijk. Maar het punt is ook dat het niet gaat om het exacte tijdstip. Het gaat erom dat verheerlijking hier slaat uiteraard op opstanding. En meer dan dat. Hemelvaart natuurlijk, maar beginnend bij opstanding. En de normale gedachte is dat een mens die overleden is, zou opstaan op de jongste dag. En de grote uitzondering is dus de Heer Jezus. Eenvoudig, opdat hij in alles en in allen de eerste zou zijn. Hij komt niet wachten, heet zoiets in het oosten van ons land. Vind ik altijd een prachtige uitdrukking. Hij kon het niet wachten. Ja, Juffrouw Nederlands wordt dan weer boos op me. Maar hij wachtte daar niet op. Dat wil zeggen, hij werd opgewekt. De vader wekte hem terstond op uit de dood. In dit verband ben ik altijd geneigd meteen even te wijzen op de geschiedenis van de doop van de Heer Jezus. Omdat daar in Matthäus zo laconiek staat. En Jezus terstond opgeklommen zijnde uit het water. En ik heb er altijd mijn gedachten bij, zo van, ja, terstond opgeklommen uit het water. Ja, dat begrijp ik ook wel, want anders was hij verdronken natuurlijk, hè. Nee, met alle respect, maar gewoon om te lezen wat er staat. Hoezo terstond opgeklommen uit het water? Natuurlijk. En bovendien, dat had helemaal niet hoeven staan dat hij überhaupt uit het water geklommen is. Dat begrijpen we zo ook wel, hè. Maar het staat erbij en het staat bovendien terstond ook nog. Maar het punt is gewoon dat opklimmen uit het water van de doop nou eenmaal een beeld is van opstanding. En de gedachte is dat de Heer Jezus dus terstond zou opstaan uit de dood, in de zin van niet pas op de jongste dag, allemaal tegelijk, maar in tegendeel ver daarvoor. Hij zou de dood ingaan en daarna opstaan. En dat het pas op de derde dag was, ja, dat is symboliek. Ook nog. Heeft te maken ook met getalsymboliek enzovoort, hè. Omdat een 3 nou eenmaal staat voor de belofte Gods. Alle beloften die God doet, 3 is belofte. Nee, niet 3-1, hè. 3 is belofte. En dus worden beloften vervuld op de derde dag. Bijna altijd. God heeft het gezegd, dus gebeurt het. Wanneer? Nou ja, op de derde. Bij een 3 of wat het maar is. En dus opstanding ten derde dagen. Zoals talloze malen, want ik ben echt de tel kwijtgeraakt. Zoals talloze malen in de Bijbel voorkomt. Ik kan niet eens zeggen hoe vaak, want ik raak onderweg gewoon spoorbijster. Zo vaak komt het voor. En vandaar op de derde dag. Maar niettemin heet het toch terstond, omdat hij niet opstond op de jongste dag, maar veel eerder. En daarmee als eersteling van een nieuwe schepping. En dus als eerstgeborene, met volledig eerstgeboorterecht, koningschap en priesterschap en alles wat er me bij hoort. Heerlijkheid dus. Aanstelling tot zoon heet zoiets. Tot eerstgeborene wel te verstaan. En bij nader inzien is er niet de enige uitzondering. Want, ik wou zeggen u en ik, maar dat zeg ik toch maar niet. Hè? Want ik denk dat we het in het algemeen zover niet redden meer. Maar in ieder geval, ik wilde zeggen, de gemeente als zodanig staat ook op, voor zover er nog wat opstaan moet of zou overigens. Maar de gemeente staat ook op, ver voor de jongste dag. Wij verwachten niet opstanding ten jongste. Ik geloof al in de opstanding ten jongste dagen, hoor. Begrijp ik nog goed. Maar die verwacht ik niet. Voor ons niet, voor ons als gemeente helemaal niet. En voor zover de opstanding is van de gemeente, zal het zijn inderdaad ter gelegenheid van wat we kennen als de opname van de gemeente, onze wegrukking tot God en zijn troon. En daarmee is de hele gemeente dus ook in dat opzicht gemeente van eerstelingen. En dus ook nogal terstond, om zo te zeggen. Veel te vroeg. Nou ja, we zijn niet voor niks eerst de vruchten van de oogst. En voordat de echte oogst plaatsvindt, zijn we al binnen. En nog eerder was de Heer Jezus al binnen. Daar gaat het om. Ik bedoel, de Bijbel zegt dat op vele wijzen en op vele plaatsen natuurlijk. God zal hem terstond verheerlijken. Dat is vers 32. Het is in strijd natuurlijk met de leer die zegt dat Christus nog niet verheerlijkt is en dat hij nog lijdt en nog veracht wordt en dat soort dingen meer. Of dat hij nog geen heerlijkheid heeft, zo van dat komt pas in zijn wederkomst. Want dan pas verschijnt hij toch in heerlijkheid. Dat is een voorbeeld van heel slecht lezen trouwens. Natuurlijk verschijnt hij dan in heerlijkheid, maar zijn heerlijkheid heeft hij al lang. Hier staat het, de Vader zal hem terstond verheerlijken. En verder zegt Hebreeën 2 natuurlijk dat hij heerlijkheid heeft ontvangen, met aanhaling van Psalm 8, vanzelfsprekend. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. De vraag was daar, wie is die mens die met eer en heerlijkheid gekroond gesteld zou zijn over de werken van Gods handen? En Paulus, neem ik aan, in Hebreeën 2 zegt, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat wil zeggen, de natuurlijke mens ziet het niet, maar wij zien het in de zin van, wij leren het uit het woord Gods en wij vertrouwen erop En we leren hem ook in die hoedanigheid kennen. Ook in de praktijk van ons leven. Heerlijkheid dus. Want hij zou verheerlijk worden. De Heer zegt dan ook, vers 33, kinderkens, nog een kleine tijd ben ik bij u. En dan, gij zult mij zoeken. En gelijk ik tot de Joden gezegd heb, ik vind het een prachtige uitdrukking. Gelijk ik tot de Joden gezegd heb, wat waren dit dan voor mensen, die discipelen? Leuk, hè? Dat waren christenen. Meneer Etterman, ik wilde zeggen rabbi, maar dat slik ik toch maar weer in. He? Bijvoorbeeld dan, he? Dat waren christenen. En niet Messias beleidende Joden, dat waren christenen. Ja, ja, zeker wel. En zo worden ze ook beschreven. De Joden, dat zijn per definitie, naar Bijbelse maatstaven, ongelovigen. En als ze toch gelovig zijn, heet het gelovigen uit de land en uit de maatschappij en uit het vaders huis. Uit de Joden. Heb je dat? Precies, dat is bijbelstaalgebruik. En al het andere is politiek en trucage om problemen te vermijden en al dat soort dingen meer. En om de consequenties van de keuze die men gemaakt heeft te omzeilen. Men zou dat niet doen. Joden zouden dat niet doen als ze tot geloof komen. En wij, gelovigen uit de heidenen dan, zouden hen daar niet in steunen, vanzelfsprekend. Wij zijn christenen, worden tot een gemeente waarin is nog Jood, nog Griek. En de Heer zegt dus, gelijk ik tot de Joden gezegd heb, waar ik heen ga, kunt gij niet komen. Alzo zeg ik ulieden nu ook. Waar ik heen ga, kunt gij niet komen. Maar daar is niet het laatste woord mee gezegd. Uiteraard, maar het klopt wel. Daar kunt gij niet komen. In ieder geval niet in eigen kracht. En daar gaat het maar om. En waar hij heen gaat, zegt hij niet eens. Maar daar hebben we het nog op. Voor het zover is, zegt de Heer, een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt. Gelijk ik u lief gehad heb, dat ook gij elkander lief hebt. Een nieuw gebod heet. Ik moet u zeggen, dit soort terminologie vinden we later meer, vooral in de brieven van Johannes, over het nieuwe gebod enzovoorts, dat gij elkander lief hebt. Bij nader inzien heet het daar niettemin toch in tweede instantie weer een oud gebod. Het punt is namelijk dat er niet zoveel nieuws aan is. Ook onder de wet zou men elkander lief hebben, zeker gold dat voor de leden van datzelfde volk Gods. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf, wordt in de wet ook toegelicht, namelijk de naaste, dat zijn de als meervoud is, zijn de leden van datzelfde volk Israël, datzelfde volk Gods. Die zou men lief hebben en heel de wet is daar feitelijk op gericht. En vertelt ook hoe dat dan in elkaar steekt, wat voor consequenties het eventueel heeft en al dat soort dingen meer. Daar is dus niks nieuws aan. En bovendien wordt in het Nieuwe Testament ook steeds gezegd dat waar wij elkander lief hebben, is dat de vervulling der wet. Niet omdat de wet zo nodig vervuld moet worden, maar het is het wel. Toch? Wordt meerdere malen genoemd, Romeinen, Efeze enzovoorts. Maar het nieuwe eraan is daarin gelegen dat het nu eindelijk ook kan. Onder het nieuwe verbond. Onder andere doordat wij elkander de schulden, dat wil zeggen de zonden, niet meer hoeven toe te rekenen. En dan ben ik dus terug weer in het eerste deel van dit hoofdstuk. Er is niks wat ons scheidt. Het zou de zonden moeten zijn, maar die rekenen wij niet meer, rekent God niet meer, de onze niet. En wij rekenen die van elkaar dus ook niet meer, omdat God ze ook niet rekent. En dat soort dingen meer. Het mag geen enkele rol spelen. En daarom kunnen wij elkander lief hebben. En dat is het nieuwe eraan. En anders zeg ik, nou ja, het nieuwe is inderdaad dat het deel uitmaakt nu, niet meer van het oude verbond, maar van het nieuwe verbond. Maar daar zijn deze dingen mogelijk. De vrucht van de geest is liefde. En de rest van het rijtje kom ik gewoonlijk helemaal niet aan toe. Uit Gelaten 5 weet u wel. Om de eenvoudige reden dat ik niet goed inzie dat dat andere dingen zijn, wat er dan verder volgt. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, zelfbeheersing. Ik bedoel, dat zit daar toch allemaal bij in, of niet? En vandaar dat op vele plaatsen wel dat begrip liefde genoemd wordt als vrucht van de geest, of als uitwerking van de geest, of het licht, of het woord in ons, en al die andere dingen niet. Waarom ook? Ze zitten in hetzelfde pakket, het komt vanzelfsprekend mee. Daar waar liefde is, zijn al die andere dingen ook. Het hoort erbij. Het is er onderdeel van. Maar de aardigheid van het nieuwe verbond is dat het inderdaad mogelijk is, omdat die dingen die ons van elkaar scheiden, inderdaad zijn weggenomen. Kijk, het tegenovergestelde van liefde, althans in het Nederlands, is haat. Maar haat komt voort uit dat wij elkaar van alles verwijten. En wij, levend onder het nieuwe verbond, hebben daar niet het minste recht toe en ook niet de minste aanleiding toe. Als we onze eigen positie in Christus kennen, is er geen enkele aanleiding om ooit iemand anders iets aan te rekenen. Bovendien, de liefde rekent geen kwaad. Dat was 1 Korinthe 13, toch? Daar staat dat onder andere bij de kenmerken van liefde. En dat waar liefde woont, dat daar blijdschap is, dat daar vrede is, dat daar langmoedigheid is, ja, vanzelfsprekend. Maar het is de vrucht van de geest. De mens zelf is daar niet toe in staat. En de mens zou ook niet daarnaar streven of zo. Dat staat allemaal niet in onze Bijbels hoor. Mag dan dikwijls onderdeel zijn van de prediking. Maar het staat niet in de Bijbel. Het heeft namelijk ook gewoon geen zin. Het werkt namelijk niet. Weet je wat je dan krijgt? Dan doen we ons best elkaar lief te hebben. Dan doen we ons best om blij te zijn. Dan doen we dus blij, hè? Toch? Dan doen we als ons voor alsof we vrede hebben. En dat soort dingen meer. Zeg maar. En dan zingen we liedjes. Ben zo blij. Dat me... Nee, niet. Had niks met de neus te maken, nee. Want ik ben een kind van God enzovoorts. Ik heb het vaak horen en vooral ook zien zingen. En als ik het zag, wist ik het zeker. Mensen weten niet waar ze het over hebben en blij zijn ze niet. Het is niet altijd zo, maar wel heel dikwijls. Men doet alsof. Maar wat zegt de schrift? Als Paulus komt met de bekende, wat ik dan noem, korte zinnetjes. De korte aanbevelingen voor het christelijk leven is de eerste zin in Romeinen hoofdstuk 12. Is de liefde zij ongeveinsd. En als je wil, kun je het zelfs helemaal de andere kant uit toepassen. Niet streven naar dat je elkander lief hebt. Er staat gewoon letterlijk, doe niet alsof je elkaar lief hebt. Ja, het staat natuurlijk, heb elkaar lief. Maar tegelijkertijd, doe niet alsof. De liefde zijn ongeveinsd. Toch? Men moet er ook niet naar streven om lief te hebben, of zoiets. Men moet gewoon, hoe moet ik dat zeggen, drinken uit de bron, heet zoiets. Of eten van het woord dat ons gegeven wordt. Dat water van het woord waarmee wij gevuld zouden worden, wordt door de Heer zelf omgezet in wijn. Hoe het kan, weet ik ook niet, maar dat het gebeurt is een duidelijke zaak. En daarna wordt dus het leven van Christus in ons actief, om niet te zeggen openbaar. En dan leren wij, omdat we de schriften kennen, omdat het woord van Christus in onze harten woont, leren we elkander te zien zoals de Heer ons ziet. En dan leren we elkaar lief hebben. Ik zou bijna zeggen, vervelend genoeg soms, want ja, brengt soms wel wat problemen met zich mee. Dat heb je zo met liefde, maar vooruit. Ja, dat is toch zo? Sommigen zijn er ook bang voor, broeder, ja, maar we zouden vanavond geen psychologie in bespreken, hè. Maar sommigen zijn bang om lief te hebben. Bang zijn voor wat er allemaal mee mis kan gaan. Bang zijn om gewond te raken enzovoorts. Hè? Dat is ook zo, dat zit eraan vast. Komt allemaal daarmee mee. En wij als kinderen gods naar elkaar toe hebben dat natuurlijk ook. Brengt dikwijls teleurstellingen met zich mee. Maar niettemin is het leven van Christus in ons. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Nou, wij zouden dus elkander lief hebben. Maar het is een wetmatigheid die voortkomt inderdaad uit het woord. dat in ons harten woont. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb, dat ook gij elkander lief hebt. Dan heb je het al. Als we die relatie met de Heer kennen en weten hoe de Heer staat tegenover ons, dan mag het toch, dan, laat ik het anders zeggen, dan moet vanzelfsprekend dat de uitwerking hebben op onze onderlinge relaties als gelovigen. En dat is wat hier staat. Het zijn kenmerken van het leven van Christus in ons. En het zal dan ook een van de belangrijkste kenmerken zijn van de gemeente als zodanig. Dat wij elkander lief hebben. En niet meteen roepen, maar daar ziet het gewoonlijk niet naar uit. Dan zeg ik, ja, jammer dan, maar er verandert niks aan wat de schrift ervan zegt. Dit is een kenmerk van geestelijk leven. Lees het later nog maar eens na in de eerste Johannesbrief dan. Waar diezelfde termen voorkomen over het nieuwe gebod. En waar Johannes schrijft, nou ja, als we hem kennen, hebben wij de broeders lief. En als we de broeders lief, niet lief hebben, dan kennen we hem niet. In de zin van, dan leven we niet in gemeenschap met hem. Veel praktische zaak. Jacobus zegt, toon mij uw geloof uit uw werken. En Johannes zegt, waaruit het werk bestaat. Liefde voor elkaar. In concreto, ja, Jacobus schrijft trouwens ook. Maar gaan er nou maar niet verder op in. Vers 35. Hieraan zullen zij allen bekennen dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander. Dat is het beste getuigenis wat wij als christenen kunnen hebben. Dat we met elkaar verbonden zijn. En ons met elkaar verbonden weten en ook dienovereenkomstig leven. Daar gaat het om. Dat zijn tamelijk zichtbare dingen, uiteraard. Daarna moet ik u bijzeggen dat er natuurlijk niet bij staat dat dat nu meteen al hier op aarde zo zou zijn, dat ze alle zullen bekennen dat wij zijn discipelen zijn, maar dat dat een keer komt, in elk geval in de toekomst, dat is zeker. Nou goed. En dan schakelt Johannes weer heen en weer, of in ieder geval verslag hier, om zo te zeggen, want we hadden eerst de uiteenzetting over de voetwassing met betrekking tot het priesterschap van de gelovigen van de gemeente in onze bedeling. Daarna de verdwijning van het toneel van Judas en dus van het Joodse volk. Daarna weer over de gelovigen als zodanig, de gemeente waarbij liefde het belangrijkste kenmerk is enzovoorts. En dan krijg je, zou je verwachten weer Judas, maar deze keer is het Petrus. Maar wel met net zoiets. Simon Petrus zei tot hem, Heere, waar gaat gij heen? Want hij zei immers, gij zult mij zoeken en gij zult mij, waar ik ben, kunt gij niet komen. Dus Petrus vraagt, waar gaat gij heen? Jezus antwoordde hem, waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen. Kijk, nadere specificatie. Hij zei, gij kunt niet komen waar ik heen ga, vers 33, maar hier in vers 36... Gij kunt mij nu niet volgen. Maar gij zult mij namaals volgen. In de toekomst. Komen we zo weer verder over te spreken, naar aanleiding van hoofdstuk 14. Maar eerst dan, Petrus zei tot hem, Heere, waarom kan ik u niet volgen? Ik zal mijn leven voor u zetten. En Jezus antwoordde hem, zult gij uw leven voor mij zetten? Voorwaar, zeg ik u, de haan zal niet kraaien, totdat gij mij driemaal verloochend zult hebben. En daarmee komt u toch angstvallig dicht in de buurt, angstwekkend, dicht in de buurt van Judas, die de Heer Jezus verriet. En wij noemen dat van Petrus, noemen we het verloochening, want we willen het niet verraad noemen, want dat hadden we al op Judas geplakt, hè, die sticker. Maar in de praktijk scheelt het niet zoveel. Maar het punt is dat Petrus net zo goed een beeld is van Joden. Niet zozeer van het Joodse volk, maar wel van de Joden die tot op dit moment niet in de Heer Jezus geloofden, hem verwierpen, hem ook kruisigden, maar die daarna, na zijn opstanding, tot geloof kwamen door de prediking van het evangelie. En zo is het gegaan met Petrus. We vinden het trouwens juist hier in het Johannes-evangelie beschreven, hoe Petrus eerst de Heer zou verloochenen, maar na zijn opstanding alsnog, eveneens drie keer overigens, tot de Heer moet zeggen, Heer, gij weet dat ik u lief heb, of woorden van gelijke strekking. Maar hij is dus een beeld van de ongelovigen uit de Joden, die later alsnog tot geloof komen en dus deel uitmaken van de gemeente. Maar het is dus dicht in de buurt van Judas. We hebben er trouwens nog een die ook dicht in de buurt kwam. Dat was Thomas. Vinden we minder erg, want die, ik denk dat zijn schoonmoeder jarig was of zo, weet je veel. Maar nee, er staat er niet bij wat er aan de hand was. Maar hij was er nou eenmaal niet op de dag van de opstanding van Christus. Maar een week later was hij er weer wel. En toen kwam Thomas alsnog tot geloof. Op dezelfde wijze overigens als de andere discipelen een week eerder. Er zit helemaal geen verschil tussen. Het wordt wel gesuggereerd, maar het is helemaal niet zo. Het was in beide gevallen dat de Heer Jezus zijn littekenen liet zien enzovoorts. En zich zelfs liet betasten. Dat was bij Thomas later ook. Maar het punt is dat Thomas een beeld is van het Joodse volk als zodanig, dat inderdaad ongelovig was en er niet is, gewoon zo niks van zich laat horen, maar pas in de toekomst tot geloof zal komen. Na een week. Een week later, om zo te zeggen. En dat is uiteraard de verwijzing naar de 70ste week van Daniel. En de bekering van Thomas is dus een beeld van de bekering van het Joodse volk straks in de toekomst, als men de naam des Heren aanroept aan het eind van de 70ste week van Daniel. Ja, meer zeg ik daar nou maar niet van. En ga door naar hoofdstuk 14. Waar de Heer dan uitgebreid spreekt en zegt, uw hart wordt niet ontroerd, want het ging nog steeds over die vraag. Het lijkt wel, het is wel een nieuw hoofdstuk, maar het gaat nog steeds over de vraag, waar gaat gij dan heen? Hoe is dat? En waarom kunnen wij er niet komen? Of waarom kunnen wij er nu niet komen? Dan zegt de Heer, uw hart wordt niet ontroerd. Laat je niet van je stuk brengen, betekent dat in gewoon Nederlands, hè? Uw hart wordt niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God. Geloof ook in mij. Hij zegt, je moet vertrouwen hebben. In God natuurlijk. Maar ook in mij. Komt goed. Komt helemaal goed. Maak je geen zorgen. Geloof ook in mij. En moet er meteen bij zeggen, als je wel in God gelooft, maar niet in de Heer Jezus, dan heb je alle reden om je zorgen te maken. Nou ja. Toch. Want geloven in God, ja, dat doet de duivel ook. En hij heeft alle reden om zich zorgen te maken. Hij mag wel een goede ongevallenverzekering hebben, denk ik wel eens. Maar daar hebben we het nou niet over. Maar geloven in God, dat is niks bijzonders natuurlijk. Daar word je ook niet zalig van. Hè? De demonen geloven het ook en zij sidderen, staat er in de Bijbel. Maar die worden daar niet behouden door of zoiets. Men zou geloven in het woord en in het werk Gods, zoals dat tot uitdrukking komt, beide in de persoon van de Heer Jezus Christus. In hem zou men geloven. Niet in iets, niet in een godheid of in een godsbegrip, maar men zou geloven in de Heer Jezus Christus. En dat is ook wat echt geloof in God ook feitelijk is. Namelijk vertrouwen op wat hij gesproken heeft, op zijn beloften en daarmee op zijn werk. En dus in de Heer Jezus Christus. Dan heb je geen reden om je zorgen te maken. Dat zegt de Heer ook. Hij zegt, in het huis mijns vaders, zodat je nu meteen weet waar hij naartoe ging, het huis zijns vaders. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Als het anders was, zou ik het wel gezegd hebben. Nee, er zijn vele woningen. Er is grote ruimte daar. En de Heer zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Nou, om eerst met het huis mijns vaders te beginnen. Kijk, voor ons is makkelijk genoeg, dat is dus de hemel. Maar ja, wij weten wat er gebeurd is en we hebben daarna nog het een en ander gelezen. Dus het is de hemel, waar Christus is in het heiligdom. Ware heiligdom, niet met handen gemaakt, maar in de hemel zelf, zittend aan de rechterhand Gods, dus aan de rechterhand des vaders, zoals de term dan eventueel zou luiden. Het is dus de hemel, maar het staat hier niet. Bovendien, er staat, mijn vader staat wel eens met hoofdletters. Maar ja, vanuit Joodse achtergrond zou je altijd nog kunnen denken dat hij bedoelde het huis van David. Jezus, gij zoon van David, de Messias, de zoon van David, die zijn koninkrijk zou wederoprichten. De vervallen hut van David wederoprichten, herstellen dat wat daarvan verbroken was. Ik dank aan Jacobus Handelingen 15. Zou kunnen. Toch? Waarom staat er niet gewoon de hemel? Want dit is onduidelijk. Dat is niet zo moeilijk. Omdat officieel tot aan en tot in de dood van de Heer Jezus deze gemeentelijke waarheden verborgen zouden blijven. Daarom zegt hij, vertel je het wel, maar dat kun je nu nog niet dragen eigenlijk en je zult het niet verstaan. Maar na deze zult gij verstaan, een hoofdstuk verder staat trouwens, en dan komt de Heilige Geest en die zal u in heel de waarheid leiden en dan komt het wel goed. Maar tot op dit tijdstip is het verborgen, in elk geval. En dus wordt er niet expliciet gezegd dat de toekomst van de discipelen lag in de hemel. Zij kunnen het misschien vermoed hebben, misschien. Maar het staat er niet, je kunt het niet lezen. Nee, ik weet het, voor ons is het van zo vanzelfsprekend, dat we moeite hebben natuurlijk met deze gedachte die ik u nou voorhoud, maar je zult toch moeten toegeven dat het er niet staat. En hoe langer je daarover nadenkt, hoe vreemder dat is. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Het is inderdaad de hemel. En ik ga heen om uw plaats te bereiden. Die wordt al iets moeilijker. Want u zou zich toch moeten afvragen dat als het echt over de hemel gaat, wat moet er dan nog bereid worden aan plaats in de hemel? Bovendien, als er vele woningen zijn, niettemin moet er plaats bereid worden. Ja. Wat doet hij? Moet hij daar dan doen? Ja, dat heb ik wel eens gezegd. Ik wil het niet zeggen, broer, maar ik heb dat wel eens gezegd. In mijn enthousiasme zo van, moeten die woningen nog schoongemaakt worden, afgestoft worden, weet je veel, gestoffeerd. Nee, serieus, het klinkt wel niet zo eerbiedig, maar je kunt je toch in alle gemoeden afvragen wat er dan te bereiden valt in de hemel. Als die woningen er bovendien al zijn, wat moet er dan nog aan geregeld worden? Waar gaat het helemaal over? Toch? Dit is van belang. Vooral voor de vraag is van belang, vooral voor het verstaan van de rest van wat nu komt. Want er staat ik geheen om uw plaats te bereiden. En het wordt herhaald. Volkomen overbodig, maar het wordt herhaald. Er komt dus grote nadruk op te liggen. Dat is waarom het herhaald wordt. Hè? En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder. Nou heb ik nog nooit iemand horen vertellen dat de wederkomst van de Heer plaatsvindt zodra hij klaar is met het bereiden van de plaats. Vreemd genoeg, omdat men dat kennelijk toch wel wat te ver vindt gaan. Nee, dat is een heel wat vreemde theorie. Er is ook een theorie die zegt de gemeente moet uit een bepaald aantal leden bestaan. En als de gemeente compleet is, dan vindt de opname plaats. Ik zeg u dat zo niet is, het is een misverstand, het is andersom. Als de opname plaatsvindt, is daarmee de gemeente compleet. Je moet het niet omdraaien, toch? En anderen denken, het evangelie moet eerst in heel de wereld gepredikt worden. Dan zeg ik, nou, dan hebben we hem gemist. Want mijn Bijbel zegt dat al betrekkelijk kort na de opstanding van Christus het evangelie gepredikt is geworden in heel de wereld en daar ook vrucht heeft gedragen. Ik meen dat ik het letterlijk zo lees in Filippenzen 1, maar op andere plaatsen staat het ook. Dat is dus al heel lang geleden gebeurd. Daar hangt het ook niet vanaf. Het zijn allemaal vreemde theorieën. En hier heb ik het dan nog in. Als ik klaar is met het plaatsbereiden, komt hij weder. En dat is toch vreemd, of niet? Het is wel een gebruikelijke opvatting trouwens, maar niemand kan je vertellen wat hij dan aan het bereiden is eigenlijk. En waaruit het bestaat. Nou, ik zal het u meteen zeggen voor de pauze, want anders dan. We kunnen er eerst over nadenken, is daar nog wat makkelijker. Het gaat ook niet over de wederkomst van Christus. Het gaat over de uitstorting van de Heilige Geest. Men lezen vers 18 van ditzelfde hoofdstuk. Ik zal u geen wezen laten, ik kom tot u. En toen hebben de vertalers snel het woord weder ertussen geschreven. Zo snel dat het nu nog schuin staat. Maar, ja. Maar vooruit. Ze hebben gauw het woord weder ertussen gezet, zo van dit gaat over de wederkomst. En bij zulke gelegenheden, als er woorden bij staat, dan het is het altijd een goede reden om meteen attent te worden. Wat als ik het weer weglaat? Want als schuin staat, hebben de vertalers het ingevoegd, dat weet je. Wat als ik het weer weglaat? Nou, het punt is, het gaat niet over de wederkomst, maar het gaat over de uitstorting van de Heilige Geest, zoals wij het noemen. De inwoning van Christus in ons. De inwoning van de Heer Jezus in onze hartjes. Leuk, hè? Op zondagsschool begrijpt iedereen dat nog later. Ik ben kwijt. Maar dat is waar de werkelijkheid over gaat. Wat het plaatsbereiden dan was, daarover hebben we het weer na de pauze. Wij gaan weer terug naar Johannes hoofdstuk 14. Dat deze woorden niet spreken over de wederkomst van Christus of over de opname van de gemeente, mogen ook blijken eerst uit wat de Heer er verder nog aan toevoegt. Want hij zegt in vers 4, en waar ik heen ga, weet gij. Maar dat is maar de vraag natuurlijk. En de weg weet gij. En die is nog moeilijker. Want de gedachte die erachter steekt is dat men de weg moet kennen om hem te kunnen gaan. Dat wil zeggen om te komen waar de Heer is. Maar bij de opname van de gemeente hoeven wij heus de weg niet te kennen. Toch? Bovendien, ik zeg altijd, het is recht naar boven, dus dat kan niet missen, maar vooruit maar. Maar ze moeten de weg kennen, dat is ook belangrijk, want dan zegt Thomas, heren, wij weten niet waar gij heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Dan weten we ook zeker de weg niet, en dan zegt de Heer, ik ben de weg en de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij. En dat alles gaat over de weg, naar de Heer Jezus toe en naar de plaats waar hij is. Die weg moet men dus kennen. Maar met de opname van de gemeente heeft dat uiteraard helemaal niks van doen. Laat staan met de wederkomst van Christus. En daar gaat het dus ook helemaal niet over. Waar het over gaat, is over wat wij noemen de uitstorting van de Heilige Geest. Waarbij de Heer weliswaar zegt, gij zult die geest ontvangen, de geest der waarheid, en zo verder. Maar hij zegt daarover, over die geest, in vers 17, in de tweede helft van het vers, gij, de wereld kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft, hij woont, bij uw lieden en zal in u zijn. En daarna, ik zal u geen wezen laten, ik kom tot u. Want de Heilige Geest is heus niemand anders dan de Heer Jezus Christus. Niet de zoveelste persoon van de Godheid, dat zijn termen die we in de Bijbel sowieso op geen enkele manier tegenkomen, zoals de minste schijn daartoe wordt niet eens gewekt. De Heilige Geest is gewoon de geest van Christus. Dat wil zeggen, het is de onzienlijke, van mijn part de mystieke, de onzienlijke Christus zoals hij in ons zou zijn. En dat mag geen enkel probleem opleveren, want ik zeg altijd, wij weten toch dat de Heer Jezus in ons hart woont. Is toch zo? Nou, dat is de Heilige Geest. Of de geest van Christus, hoe je maar noemt. Maar in ieder geval het leven Gods. Petrus noemt het bij gelegenheid de goddelijke natuur. Paulus noemt het de nieuwe mens. Of de nieuwe natuur. En Johannes noemt het geest, want het is uit God geboren. En dat heet nou eenmaal geest. En Paulus zegt gewoon, het is Christus in u. En niet dat die apostelen er verschillende terminologie op nahouden. Het is terminologie die je vindt in alle brieven feitelijk. Zie? Er is echt niks moeilijks aan. Toen de geest werd uitgestort, kwam de Heer wonen in de harten van de zijn. En toen wij de Heilige Geest ontvingen, kwam de Heer in ons. Het is hetzelfde als wedergeboren worden dus. Want wat uit de geest geboren is, dat is geest. En moeilijker is het echt niet. Vandaar dat het ook onmogelijk is om wel wedergeboren te zijn en niet de inwoning van Christus te hebben. Het is ook onmogelijk om wedergeboren te zijn en je hebt de Heilige Geest niet ontvangen. Dan wacht tot iemand roept, maar Handelingen 19 dan, in Efeze. Want er komt Paulus bij die gelovigen daar in Efeze en hij vraagt, en hebt gij de Heilige Geest ontvangen? Maar die hadden ze ontvangen. Alleen dat wisten ze niet en dat zeiden ze ook. Wij weten niet eens dat er een Heilige Geest is, zeiden ze. En daarna legde Paulus hem de hand op en begonnen ze in tongen te spreken. Alsjeblieft. Maar dat was niet, het was niet zo. Er staat er ook niet dat ze toen de Heilige Geest ontvingen. Dus alsnog. Er werd alleen aangetoond dat het zo was. Dat die geest daar was. Ook onder hen gelovigen uit de heidenen. Spreken in tongen komt trouwens sowieso maar 3 keer voor in de Bijbelse geschiedenis. Ja. 1 keer bij de discipelen op de Pinksterdag, daarna bij Cornelius. En via de bediening van Petrus en daarna bij de bediening van Paulus in Efeze. En alle 3 keren dus als kenmerk, als waarmerk om zo te zeggen, van dat ging om Gods werk. En dat is bij elkaar dan ook meer dan genoeg. Maar die geest hadden ze ontvangen. Ongetwijfeld als ze wedergeboren waren, hadden ze die geest, want het is gewoon hetzelfde. Er is niks moeilijks aan. En daarom zegt hij hier ook, de Heer hier ook, ik zal u geen wezen laten, vers 18, ik kom tot u. Later zegt hij zelfs, ik zal bij u zijn en in u zijn. En mijn vader en ik zullen bij u zijn. Ik ben aan het zoeken waar het staat. Vers 20, in die dag zult gij bekennen dat ik in mijn vader ben en gij in mij en ik in u. Het gaat over de Heer Jezus zelf. Maar dat hij geest genoemd wordt, dat is omdat het gaat om de onzienlijke Christus. Niet lichamelijk aanwezig, maar geestelijk aanwezig. En al wat geestelijk is, heet nu eenmaal geest. En vandaar de terminologie. Hoe heet het trouwens de vader van de Heer Jezus? Zijn natuurlijke vader. Zijn verwekker. Je hebt het nagevraagd aan zijn moeder. Natuurlijk. De Heilige Geest. Wie is hij dan? Ook Heilige Geest. Toch? Alleen iemand die je kunt zien en tasten noem je niet geest. Maar zodra hij als de onzienlijke bij ons en in ons is, heet hij weer geest of geest van Christus, maar daarna ook gewoon Christus. Ik heb jullie tekst nog wel eens voorgehouden uit Romeinen hoofdstuk 8. Dat is een hele mooie. In dit verband. Ik weet dat het moeite kost om van bepaalde vooroordelen af te komen. Maar wat mij betreft heb je er alle tijd voor hoor. Maar het is wel noodzakelijk om te begrijpen wat de Bijbel er zelf over zegt. In Romeinen hoofdstuk 8 namelijk, daar staat in vers 9, nou eerst in vers 8, die in het vlees zijn kunnen Goden niet behagen. Men kan God niet dienen via het vlees of in het vlees of met het vlees of hoe dan maar heet het mag. Niet vanuit de oude mens. Men kan God niet dienen. Men moet wedergeboren zijn. Dat nieuwe leven, dat kan God dienen. Is bekwaam om dienaar Gods te zijn onder het nieuwe verbond enzovoorts. En dan zegt de apostel, doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Als tenminste, zo anders, als tenminste de geest Gods in u woont. En wat eerst heet geest, heet in tweede instantie dus geest Gods. Die heb je tot zover, hè? En daarna, maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, zodat in derde instantie heet die geest, geest van Christus. Het was geest, geest Gods, en dan geest van Christus. Maakt geen verschil, het is dezelfde geest. En daarna, die komt hem niet toe, en dan vers 10, en indien Christus in u lieden is, het aardige van die uitdrukking is, dat daar ineens de term geest verdwenen is. Maar lees die zinnetjes nog maar, die 4 zinnetjes, zet ze maar onder elkaar. Het gaat echt over hetzelfde. Het heet eerst geest, dan geest van God, dan geest van Christus en daarna gewoon Christus. Er is niks moeilijks aan. Het gaat over de onzienlijke God die in ons woning gemaakt heeft. De onzienlijke Christus, maar niettemin Christus. En meer is er niet. Daarna, voor degenen die er echt moeilijkheden mee hebben, we kunnen nog wel even wat aan toevoegen, maar niet te lang, want dit is theologie en dat zouden we niet bestuderen. We bestuderen alleen de Bijbel. Dus ik mag het eigenlijk niet eens vertellen. Maar vooruit. Toen men in het jaar 325 van onze jaartelling zo ongeveer officieel ruzie had, oneenigheid had, discussie had over die kwestie van die drie eenheid die ze toen aan het uitvinden waren, want daarvoor had nooit iemand ervan gehoord, eeuwenlang niet. Toen ging uiteindelijk de discussie over het, tussen twee verschillende standpunten. Het ene standpunt is het standpunt wat algemeen wijdverbreid is en wat waar elke geloofsbelijdenis mee begint zonder dat iemand begrijpt waar het over gaat. Ik zeg het eerlijk bij, er is niemand die begrijpt waar het over gaat. Dat zeggen ze ook altijd meteen, want dat is een verborgenheid, geheim, dus dan moet je maar geloven, dat is voor ons niet te begrijpen. Met andere woorden, niemand begrijpt het, maar er gaat dan altijd over een drie-enige God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Naast elkaar, nummer 1, 2 en 3, ze hebben, ik bedoel het niet lelijk, maar voor alle duidelijkheid, ze hebben rugnummers gekregen. En zo wordt er ook vaak over gesproken. In plaats dat men zegt de Heilige Geest, zegt men, schrijft men de derde persoon van de Godheid. En dat soort dingen meer, dat soort verbazend onbijbelse uitdrukkingen. Terugnummer is trouwens ook fout, het had nummer 2 moeten zijn dan. Ja, dat is waar, dat is echt waar. Maar goed, maar men heeft ze naast elkaar gezet. Alsof er drie personen zijn, wat al helemaal niet kan, omdat het in strijd is met de betekenis van het woord persoon. Dat merken wij niet, maar het komt omdat wij dat woord persoon helemaal verbasterd hebben in onze Nederlandse taal, maar ook in de theologie. Persoon is namelijk iemands buitenkant, niet iemands binnenkant, dat is iemands wezen. Iemands persoon is iemands buitenkant. Kijkt u het maar na in een goed woordenboek. Dat is echt waar. De buitenkant, dat is de rol die hij speelt, dat is wat van iemand gezien kan worden. Dat is een persoon. En wat de Godheid betreft, is maar één persoon. Er is maar één die je zien kunt. Ik zal het anders zeggen. Als God zich openbaart, zie je er maar één. En die ene, die kennen wij, want dat is Jehovah Jehoshua Mashiach. Dat wil zeggen, de Heere Jezus Christus. Met littekenen in zijn handen en meer personen van de Godheid zijn er niet. Zou in strijd zijn met de woorden. Daar moet je er andere woorden voor bedenken. Maar dat kan ook al niet, want dan tast je helemaal in het ijle. Maar het punt is, men heeft er drie naast elkaar gezet. Drie Bijbelse begrippen overigens. God, de Vader. De Zoon, de Heer Jezus Christus en de Heilige Geest. Maar ik kan het rijtje wel uitbreiden, maar ik zal het u niet lastiger maken dan het is. Maar men zet ze naast elkaar en houdt dan op met tellen. Dat was de ene kant en dat is met meerderheid van stemmen aangenomen en dus is dat nou officieel christelijke leer. Maar de gedachte die verworpen werd, die men dus niet aannam, daar sta ik achter. Dat is namelijk dat er wel sprake is van drie, als je tenminste er verder niks meer bij betrekt, dan heb je deze drie. Het zijn per slot drie Bijbelse begrippen in elk geval, maar die staan niet naast elkaar, maar ze staan boven elkaar. Er is ook niks moeilijks aan, omdat men stelt ze naast elkaar, en ik heb het zwart op wit gelezen in een van die algemeen bekende geloofsbelijdenissen, dat de Vader niet meer is dan de Zoon, en de Zoon is niet meer dan de Vader, en de Vader is niet meer dan de Geest, en de Geest is enzovoorts. Nou, als het betrekt om Bijbels, want in de Bijbel staat de Vader boven de Zoon, en de Zoon luistert naar de Vader, en de Zoon doet alles wat de Vader hem opdraagt, want de essentie is juist dat de Zoon onderworpen is aan de Vader, en zelfs wordt voor de toekomst nog gezegd, dat de Zoon onderworpen zal zijn aan de Vader in 1 Korinthe 15. Dus je bent verschrikkelijk onbijbels bezig. En ik houd het er dus op dat men toen in de tijd, in het concilie van Nicea, dat men toen dus inderdaad heel verschrikkelijk onbijbels bezig was en nauwelijks in de gaten had waar het over ging. Want met een paar bijbelteksten haal ik het verhaal zo onderuit. Dan weet je nog niks, maar je wil weten hoe het wel is. Nou, hoe het wel is, dat is makkelijk genoeg. We hebben in de eerste plaats van doen met de onzienlijke en onkenbare God. Dat staat ook gewoon in de Bijbel. Dat is trouwens wat de Joden ook geloven. Op grond van het Oude Testament, dus er is niks moeilijks aan. Zo is het. Een onzienlijke en onkenbare God. Een God die zich verbergt, om zo te zeggen. Maar die door ons niet gekend kan worden. En die zich ook niet laat kennen. Dat is het eerste. Daaronder, op een lager niveau, daar hebben we van doen dus met dat God zich naar de mens of naar de aarde of naar de wereld toe openbaart, toch op een of andere wijze. hebben wij van doen met nog steeds onzinnelijk, maar niettemin wel met kracht. En dat heet geest. Zijn onzinnelijke kracht. Enzovoorts. Dat wil zeggen, dat God zie je dan wel niet, maar zijn kracht is duidelijk waarneembaar. Dat is Johannes 3 gewoon, de wind kun je niet zien, maar je hoort wel zijn geluid. En je ziet ook wat hij uitricht. Dat is het resultaat daarvan. Dat is een God die zich openbaart. Dat is nummer 2. Als we dus het nummers geven, en als dat niet al te oneerbiedig is, dan is dat 2. Dat is ook de volgorde trouwens in Genesis 1 vers 1 en 2. In het begin schiep God, Elohim, de onzienlijke, onkenbare God. Hemel en aarde. En daarna staat er in de geest Gods, deed iets, hoe je het maar vertaalt. De geest Gods. Kracht Gods dus eigenlijk. Een actieve God, God die iets doet. Dan wordt het geest. En in derde instantie pas hebben we van doen met God die zich niet te min vertoont, die materialiseert, dan wel zich openbaart, zich vertoont en zelfs bij gelegenheid zich laat betasten. En die heet in het Oude Testament Jehovah. En volgens de Joodse theologie, daar weten de Joden zelf weinig van, net zo min als dat de christenen iets weten van de christelijke theologie, maar volgens de Joodse theologie is Jehovah inderdaad de uitdrukking van het wezen Gods. Ze beschouwen hem als God, maar niettemin niet de Godheid als zodanig, want dat is de grote onbekende, die men niet kan kennen. En Jehovah ziet men als de uitdrukking van het wezen Gods. Nou, wij noemen dat de Zoon. Met Nieuwtestamentisch taalgebruik overigens. Maar dat is ongeveer wel correct, ja. In ieder geval, de Zoon is Jehovah en is zij. En Jehovah is, nu in ieder geval, de Zoon. Daar gaat het maar om. En Jehovah is dus de drie. En verder gaat het verhaal niet. Het verhaal gaat wel verder, maar dan kom je terecht bij Jezus. Dat is nummer 4. De mens. God die zijn Godheid aflegt, de mens wordt. 4. Maar die hoef je van mij niet mee te tellen, want we hadden daar al geen probleem over. Dus dat kunnen we wel weer weglaten. We hoeven het niet moeilijker te maken dan het is. Maar het is wel zo. Ik kan je dat ook wel uitleggen aan de hand van een heleboel parallellen ook in de Bijbel. Dat wil zeggen, waar je precies dezelfde structuren terugvindt. Maar goed, dat doe ik dan nu vanavond maar even niet, omdat ik het in dit verband niet zo belangrijk vind. Maar waar het maar om gaat, is dat wij dit godsbegrip zouden hebben, voor zover wij een godsbegrip hebben. Dat wil zeggen, wanneer wij van beneden af aan, bij wijze van spreken, naar God zien, dan zien wij er maar één. Wij zien zijn persoon, namelijk de uitdrukking van zijn wezen, Hebreeën 1 vers 3, het afschijnsel van zijn heerlijkheid, toch? Kortom, we zien zijn beeld. Hij is bovendien mens ook in onze dagen. Sinds de opstanding van Christus hebben we daarmee van doen. Hij is mens ook, dus we zien een mens naar Gods beeld en gelijkenis. Dat is Gods persoon dus. En de enige. Meer is er niet. Alleen als we er dieper op ingaan of zo, of daarachter kijken, dan hebben wij van doen natuurlijk niet maar met de uiterlijke verschijning van God of van de Heer Jezus Christus of hoe je het maar noemt. Maar we hebben van doen met zijn geest, uiteraard. Maar dat geldt bij ons ook natuurlijk. Wij kijken tegen elkaars buitenkant aan, maar we hebben niet te maken met de buitenkant, we hebben te maken met elkaars geest, uiteraard. Wie wij zijn, hoe wij denken, ons wezen, enzovoorts. Dat zit daarachter, maar dat kan je niet zien. Maar daarom kan het wel beschreven worden. Maar men zou het ook niet van elkaar scheiden, want dat kan niet. Als je dat bij een mens doet, gaat hij dood natuurlijk. Toch? De geest en het lichaam toch niet scheiden? Net zo min kun je het bij de Godheid, dus blijft gewoon één God. Maar als je hem ziet, zie je er ook echt maar één. En wat erachter steekt, ja, dat is eigenlijk niks bijzonders, ook niks moeilijks aan om te begrijpen. Het is namelijk zoals het bij ons mensen ook precies zo is. Geest staat voor actieve kracht als zodanig. En helemaal daarachter vind je het meest abstracte. En dat noem ik dan ook toch maar Gods begrip. Maar begrip is helemaal niet het goede woord. Want er valt niks te begrijpen daar. Hè? Daar heb je juist helemaal geen begrip van. die geest een beetje van de Heer Jezus, de Zoon om zo te zeggen, die zouden wij begrijpen, die zouden wij kennen leren, was de bedoeling. En als ik dus zeg, ik geloof in een drie-enig God, bedoel ik deze drie-eenheid. Maar dat hebben ze weggestemd toen, hoor. Dus ik kan net zo goed zeggen hetzelfde, ik geloof niet in een drie-enig God. Niet op de manier zoals men het in de tijd aanvaard heeft en daarna heeft doorgegeven. Absoluut niet, het is volkomen onbijbels. En als je er nooit van gehoord had, zou je nooit op de gedachte komen. Hoe lang je ook die Bijbel bestudeert. Dat meen ik serieus. Zeg maar, daar kom je in heel de Bijbel absoluut niet tegen. Ik zal je nog wat anders vertellen. Ik heb jaren geleden eens een keer gedacht, nou kom ik dat in de Bijbel weliswaar niet tegen, maar wat zijn nou eigenlijk de officiële argumenten voor die leer? Waar haalt men het vandaan? En die heb ik nagezocht en toen wist ik zeker dat het niet bestond. Dat is heel gemakkelijk, want het argument is, zal u twee weet ik het, dat zijn de belangrijkste denk ik. De eerste is, men zegt, er staat in het Oude Testament God, maar het staat in het meervoud. Hoe je dan bij drie-enig komt, ontgaat mij voorkomen. Elohim, en dat im aan het eind wil zeggen dat het een meervoud is. Maar ik moet het meteen, en men zegt dan ook nog, nou het is niet aim, het is im, dus zijn er meer dan twee. En zo kom je dan bij drie. Aim is immers een tweevoudsvorm, im is meervoud in het algemeen, dus dan kom je bij drie. Toen dacht ik, hoe zit het dan met Efraïm? Was dat er ook twee, of waren dat er ook twee, Efraïm? Want dat is een tweevoudsvorm, Efraïm. Toch? En zo verder, er zijn nogal wat namen in de Bijbel die op zo'n meervoudsvorm eindigen. Is dat dan een meervoud, een rekenkundig meervoud? Wel, nee. En anders zou je toch gaan vertalen met in het begin schiepen de goden hemel en aarde. Dat doe je toch ook niet? Zo werkt het namelijk niet. Nou, dat was één argument. En het tweede argument, het wordt ook als heel sterk beschouwd, is dat er ergens in de Bijbel staat, heilig, heilig, heilig is de Heer. En omdat het drie keer heilig staat, is het een drie-enige God. Nou, dat vind ik persoonlijk een belachelijk argument. En dat het officiële argument is, mogen blijken uit het bekende lied. Holy, holy, holy. Ja, heilig, heilig, heilig. Heere God, almachtig, drie-enig God, die één in wezen zijt, enzovoort. Men heeft er zelfs een lied op gemaakt. Nou, als dat het argument is, broeders en zusters, dan kun je het toch wel rustig vergeten. En als u mij dan vraagt, maar waar staat er dan drie keer heilig? Dan zeg ik in de eerste plaats, omdat dat een vaste stijlfiguur is. Zulke dingen zeg je nou eenmaal drie keer. Dat hoort nou eenmaal zo. Leve de koningin, zeg je ook drie keer. Ja, sorry. En hiep, hiep, hoera, zeg je drie keer, zeg ik ook altijd. Het is echt waar. Dat is serieus. Zo werkt dat. Drie. Dan is het definitief. Twee of drie getuigen. Dus je moet het drie keer roepen, dan is het drie mannen scheepsrecht. Daar komt dat allemaal vandaan. Dat moet nou eenmaal met drie. En dus heilig, heilig, heilig. Dat is mijn eerste argument. Het tweede is dat het er gewoon bij staat. Als je die driemaal heilig wilt verdelen in drie verschillende, dan staat er heilig, heilig, heilig is de Heere die was en die is en die komen zal. Daar heb je hem. En niet Vader, Zoon en Heilige Geest. Nou, als dat de grootste argumenten zijn, dan hoef ik de anderen toch niet meer te noemen, want dan gaat u lachen straks hier de deur uit. Ja. Dus ik laat het er maar bij. Ik kan het nou eenmaal ook niet helpen. Men heeft de dingen gewoon verward. En als het gaat om een meerderheid, ja, dan denk ik altijd, want ik heb Ben Hoekendijk ook nog aardig gekend, die zei, gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. Nou, jij had het uit de Bijbel, maar hè? Dat gaat nou eenmaal per definitie altijd verkeerd. Dus vergeet die dingen nou alsjeblieft, hè. Het gaat gewoon om de Heer Jezus Christus, de openbaring van het wezen Gods. Als hij niet zichtbaar is, dan heet hij geest. Maar ook soms gewoon Christus, voor alle duidelijkheid. Dat is wat de Heer ook zegt. Nou ja, de Heilige Geest zal in u wonen. Hij had moeilijk kunnen zeggen, ik zal in u wonen. Daar zouden ze helemaal niks van begrepen hebben. En dus zegt hij, de geest. Maar daarna zeg je toch, ik. Ik kom weder tot u. Nou, daarover gaat het hier ook in het eerste deel van Johannes 14. Want hij zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Volgende vraag, zijn wij waar hij is? Antwoord is ja, dan is dat gebeurd. Toch? Nou ja, ik kan het wel moeilijker maken. Dan kom ik in 1 Thessalonicenzen 4, waar staat, al zo zullen wij altijd met de Heer zijn. En dan zegt hij, zie je wel, in de toekomst pas. Dan zeg ik, nee, daar staat al zo. Dat wil zeggen, lichamelijk zullen wij altijd met de Heer zijn. Maar nu zijn wij met de Heer. Dat vergeten velen. Ook in de uitdrukking, ontbonden te worden en met Christus te zijn, is mij verreweg het beste. Abusievelijk wordt het gelezen alsof de apostel dus niet met Christus is, terwijl hij hier op aarde rondwandelde. Dat is natuurlijk niet zo. De apostel was met de Heer en de Heer was met hem. Hij zegt dus ontbonden te worden en met Christus te zijn. Dat is beter dan nu gebonden zijn en met Christus te zijn. Want hij was met Christus uiteraard en andersom. Dat is met ons natuurlijk ook zo. Christus in u. Toch? We zijn één plant met hem en hoe dat allemaal maar heten mag. We zijn het leven van Christus en de goddelijke natuur deelachtig. Kortom, wij zijn waar hij is. Want, zegt Paulus in Efeze bijvoorbeeld, hij zegt wij zijn met hem. Nou, hij zegt het niet letterlijk zo, maar ik haal het maar zo aan dan. Efeze 2, wij zijn met hem opgewekt en wij zijn met hem gezet in de hemel. Daar is onze positie. Niet lichamelijk, maar daarvan zegt 1 Thessalonicenzen 4, dat dat in de toekomst zal zijn. Alzo zullen wij altijd bij de Heer zijn. Maar nu nemen wij wel degelijk een positie in de hemel. En niet meteen zeggen, ja, het zijn hemelse gewesten of zo, want dat heb je nog nooit gelezen in de Statenvertaling. En in het Grieks ook niet. Gewoon de hemel, dat is wat het is. En daar nemen we een plaats in. En dan zeg ik altijd, nou ja, de hemel, ja, dat is een onzienlijke wereld, maar waarvan wij deel uitmaken. Wij zien hem niet. Soms denk ik, godzijdank zien we hem niet. Nu, hè? Ik moet er niet aan denken dat je de hemel zou zien als het in de hemel is, terwijl je jezelf in het vlees rond scharrelt. Ik zei er niks over eieren leggen. Dus wij zien dat niet, maar we maken er wel deel van uit. En in het algemeen, in ieder geval, is de gedachte dat de engelen ons zien. Minimaal dat. En voor de rest volgende Bijbelstudiedag over het onderwerp, wat is de hemel? Over een dag of 14 of 15, 16, 17, wanneer het dan is, 27 november. Wat is de hemel? De titel is niet van mij, maar van een ander, maar het onderwerp wel. Goed. Maar dat even tezijde. Maar wij maken deel uit van die hemelse dingen. Wij zijn waar hij is. We hebben deel aan zijn heerlijkheid enzovoort. Het is alleen niet openbaar. Dat komt in de toekomst pas. Maar we zijn waar hij is. Sinds wanneer? Nou ja, u en ik natuurlijk sinds wij wedergeboren werden. Maar in de heilsgeschiedenis, sinds wanneer zijn gelovigen waar Christus is? Nou, sinds zijn opstanding. Ik hoop dat de tijdsperiode van de hele dag hier voldoende is. Want op de dag van zijn opstanding, hoe zeg ik het nou? Op de dag van zijn opstanding zei hij tot Maria, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. En een paar uur later zei hij, hier, raak me maar aan. Waar was hij intussen? Nou ja, bij wijze van spreken, want het is een erg plastische voorstelling van zaken, maar een Bijbelse. Waar was hij intussen? In de hemel. Hij is namelijk Hebreeën. Je moet altijd op het juiste moment het juiste schriftgedeelte bij de hand hebben natuurlijk. Hebreeën, wat is er gebeurd? Wel, God heeft hem opgewekt uit de dood. Hij heeft zo teniet gedaan degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. Hebreeën hoofdstuk 2. En hij is met zijn, dan wel door zijn eigen bloed, leven, ingegaan in het ware heiligdom, namelijk in de hemel zelf. En hij heeft daar een eeuwige verzoening aangebracht.